Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het derde en het vierde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd, en als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. 3 en 4 van 138. Uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 12, de verse 1 tot en met 21. De eerste 21 versen van het 12e hoofdstuk van Matteüs. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, allen tijd nabij en goed. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende zeiden tot hem, zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hen, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten? Nog ook hen die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, ge zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben, want de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge, en ziet, er was een mens die een dorre hand had, en ze vraagden hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen, wat mens zal er onder u zijn die een schaap heeft, en zodat op een sabbatdag in een gracht valt die het niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden te samen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar zouden maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Wij doen belijdenis van ons geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Wij zoeken ook nu weer uw aangezicht, Heere, om van u een zegen te bidden over onze kerkdienst. U brengt ons weer samen, weer mogen we uw woord ter hand nemen, uw woord openen, uw woord lezen, onderzoeken, overdenken. En als we dat gaan doen, Heere, als we dat mogen doen, als u ons dat voorrecht schenkt, schenkt u ons dan ook uw Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die dat woord schreef. Het is de Heilige Geest die precies weet wat hij ermee bedoelt. Het is de Heilige Geest die ons verstand moet verlichten, opdat wij ook de mening van de Geest mogen kennen. Het is de Heilige Geest die in ons hart moet ontsteken, het waarachtige geloof, waardoor we dat woord ook geloven. Het is de Heilige Geest immers die ons de genade van de bekering moet geven, waardoor we bekwaam gemaakt worden om het woord ook te doen. En daar gaat het toch om, Heren. Als u ons ook vanavond weer de dingen voorhoudt uit de Heilige Schriften, dan gaat het erom dat we het verstaan zullen, dat we de dingen ook ter harte zullen nemen, dat we geloven wat geloofd moet worden en dat we leren doen als daders des woords wat gedaan moet worden. Geloven en ons bekeren, dat zijn toch de twee dingen die u van een mens vraagt. Daarmee bent u, Heere Jezus Christus, uw prediking tijdens uw verblijf op aarde begonnen. Gelooft u en bekeert u en gelooft het evangelie. En zo is het toch nog. Dat is toch ook altijd weer de oproep waarvoor we geplaatst worden. Waar we mee werkzaam gemaakt moeten worden. Wat ons uit moet drijven tot u. Wat ons moet leren hopen op uw heil. Wat ons afhankelijk maakt van de leiding en de werking van de Heilige Geest. Heren, wilt ge het geven uit genade? En wilt gij ook zo in ons midden zijn met uw genadewerk? Heren, in afhankelijkheid zien we tot u op. Wat hebben wij van onszelf? Wat konden we meebrengen naar de kerk? Wat kunnen we hier u de Heere aanbieden? Niets. Aan onze kant is alles tekort. Wat we hebben, Heere, dat is geen aanbeveling. Wat we u kunnen voorstellen, dat zal eerder aanleiding voor u zijn om ons af te wijzen dan om ons gehoor te geven. En als we onze handen uitbreiden en tot u opheffen, Heere, dan zijn het handen die ons inderdaad schuldig stellen. Als we onze woorden voor u uitspreken, dan spreken we ze uit met een mond die gezondigd heeft. Als we onze gedachten formuleren, dan doen we dat met een geest, met een verstand dat ook zo heel vaak in dienst van de zonde staat. Alles aan onze kant ligt veroordeeld, Heren. Er is geen gerechtigheid. Er is geen deugd, er is geen verdienste. En zo kunnen we alleen uit onze armoede tot u bidden. In onze afhankelijkheid, ja dat ook, maar ook vanuit onze armoede, vanuit ons gebrek aan alles. Heren, we kunnen dan ook alleen maar om barmhartigheid vragen en om onverdiende gunsten, om verbeurde weldaden. En als u nu geen God was die van uzelf gezegd had dat u de barmhartige bent, en als we van u uit uw eigen woord niet wisten dat ge het niet doet om onzentwil, maar om uw grote naamswil, dan zou ons ook nog alle vrijmoedigheid ontbreken om u één verzoek te doen. Maar Heere, onze pleitgrond is wat ge van uzelf gezegd hebt, en hoe ge uzelf bekend gemaakt hebt, en hoe ge uzelf ook wilt doen kennen in de bevindelijke weg, in het leven van zondaren. O God, hoor ons dan uit genade en bezoek ons met uw heil. En mogen wij onder het luisteren naar uw woord ondervinden dat u hier ook wilt zijn. Heren, laat zo uw woord kracht mogen oefenen, hier en waar het ook mag worden verkondigd. Laat uw kerk worden uitgebreid en laat uw naam mogen worden groot gemaakt. Heren, u bent toch een God die er zelf voor instaat dat uw werk voort zal gaan. Wat u begonnen bent, dat laat u niet halverwege liggen. U zult het afmaken, Heren. U zult de laatste die gij hebben wilt ook hebben. En u zult ze trekken, allen die gij gekocht hebt met uw bloed. En uw Heilige Geest zal er niet één overslaan. Heren, tot aan de einden der aarde, voor ons is het onvoorstelbaar. Want waar ze ook zijn, hoe ver ook verborgen, u kent ze allen en u weet waar u ze vindt. En u weet hoe u ze bearbeiden zult. Heren, ga door met dat werk en laten het er velen zijn. Er zijn tijden geweest in de geschiedenis van uw kerk dat ge ze bij aantallen binnenbracht. Oh ja, ze werden allemaal wel één voor één zalig. En ze gingen allemaal wel stuk voor stuk in door de enge poort. Maar er gingen er wel velen door, de een na de ander, toen het u behaagde om uw woord machtig te zegenen. Doe het ook nu, Heren. Het is waar, elke zondaar die zich bekeert geeft reden tot blijdschap in de hemel. Hoeveel te meer dan als er meer dan één, ja als er velen uit de duisternis getrokken worden tot uw licht. En hoe als er velen zullen komen die die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is leren beleiden, omdat ze in die naam het heil hebben leren vinden. Heren, zegen dan uw woord en stel het tot een rijke zegen in het midden van deze wereld. We danken u voor zegeningen die we ondervonden hebben. We danken u ook voor de ledenvergadering van de afgelopen week, Heren, waarin we samen diverse dingen hebben mogen bespreken en ook hebben mogen ondervinden dat u nog aan ons wilde denken en dat u nog op ons wilde neerzien in ontferming. We erkennen ook uw goedheid voor het feit dat de broeders die gekozen werden om een ambt te vervullen van uw vrijmoedigheid kregen om die benoeming aan te nemen. Gedenk ze, Heren, ook in de taak die ze straks zullen gaan verrichten of weer zullen gaan verrichten, en wilt geen gunst en ontferming op hen en op ons als gemeente neerzien. Laten we u ook nu weer aanbevelen, degenen die niet verkozen werden en die daar ook uw hand en uw weg in moeten zien, mogen ze van uw genade ontvangen om de weg te gaan die gij hen daarin wijst. En laten we in alle dingen, Heren, ook als gemeente onze toevlucht mogen nemen bij u, schuilen onder uw beschermende vleugels, om daar veilig te zijn, ook in de verwarring van de tijd, en om daar ook om te zoeken en te vinden alles wat we ook als gemeente nodig hebben om gemeente te zijn die toch mag beantwoorden aan die hoge roeping waarmee gij uw kerk hebt geroepen om te zijn een stad op een berg en een licht op een kandelaar. O God, bewaar ons ervoor om het licht te verduisteren. Bewaar ons ervoor om christenen incognito te zijn. Maar geef genade om uw naam niet alleen op zondag in een gezamenlijke kerkdienst te belijden, maar dat ook te doen in de dagen der week, opdat er nog iets zal mogen uitstralen van de waarde en de rijkdom en de aantrekkelijkheid, de aanlokkelijkheid, de begeerenswaardigheid van de ware dienst des Heren. Zegen ons zo, Heren, in uw grote genade en vergeef al onze zonden, ja, scheld u ze ons kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Wij zingen u uit de 35e psalm het eerste en het laatste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, en laat vromen juichend te allen tijd. 1 en 13 van psalm 35 en inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de collecte is, de ene collecte is voor de kerkelijke kassen. Thank you. Gemeente, toen we een aantal weken geleden, 3 weken is dat inmiddels, met elkaar een antwoord zochten op de vraag hoe een mens er nu weet van kan krijgen of hij tot Gods verkorenen behoort. En toen we bij het zoeken van een antwoord op die vraag ons lieten leiden door onze Dordtse leerregels in het eerste hoofdstuk, toen zijn wij met de stof die ik me toen voorgenomen had en die ik u ook aangekondigd had als de stof voor onze overdenking niet klaargekomen. Eigenlijk ben ik niet veel verder gekomen dan paragraaf 12 van hoofdstuk 1 van de kanones, de Dordtse leerregels. Want daar wordt inderdaad een antwoord gegeven op die vraag hoe de uitverkorenen van hun verkiezing verzekerd mogen worden. En we hebben gezien dat onze Dordtse leerregels dan zeggen hoe dat niet gebeurt. Niet door nieuwsgierig de diepte Gods te onderzoeken. Maar hoe het wel gebeurt staat hier ook. Namelijk als zij bij zichzelf, in zichzelf, de onfeilbare vruchten van de verkiezing mogen opmerken. De vruchten van de verkiezing. En langs die weg komen ze dan tot de zekerheid van de verkiezing. 4 van die vruchten zijn er genoemd. Geloof in Christus. Kinderlijke vreze Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. En honger en dorst naar de gerechtigheid. En dan laat het woordje enzovoort dat daarop volgt weten dat het niet met deze 4 blijft, maar dat er nog meer genoemd zou kunnen worden. Maar deze 4 in ieder geval, en we hebben bij alle 4 een ogenblik stilgestaan. Deze kunnen zeker niet gemist worden. Wel, eigenlijk kwamen we niet verder en ik had mij voorgenomen om ook nog wat te zeggen over paragraaf 13... en zeker ook over paragraaf 16. Ik heb overwogen om daar dan toch nog maar afzonderlijk uw aandacht voor te vragen en naar dit onderwijs van de kerk, naar deze belijdenis die we ook vandaag nog als belijdenis in onze kerken aanhangen, stil te staan. Laat ik u die paragrafen 13 en 16 dan nog maar weer even lezen. Dordtse leerregels 1, vers 13, paragraaf 13 en 16. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meer de oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermetende, of ijdel en dartel daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. En dan paragraaf 16. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden, degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als ze wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. U zult gemerkt hebben dat deze twee paragrafen uit dit eerste hoofdstuk wel heel duidelijk verband houden met de 12e paragraaf waar het dan de vorige keer over ging. En dat ze eigenlijk een nadere uitwerking zijn van wat we in die 12e paragraaf hebben gevonden. Toen het inderdaad dus ging om een antwoord op de vraag, hoe kun je nou van je verkiezing zeker zijn? Door deze onfeilbare vruchten der verkiezing in jezelf met een heilige vreugde en verwondering waar te nemen. Als bewijzen dat God door zijn geest in het leven begonnen is. Maar die zekerheid is niet bij iedereen gelijk. Het is niet in het leven van al Gods kinderen precies eender. Er blijft verschil in trap en maat. Dat stond ook in paragraaf 12, dat het namelijk, en zo begon het eigenlijk al, dat het bij de uitverkorenen te zijner tijd bij onderscheiden en trappen en met ongelijke maat gebeurt. In wat de Heere geeft en in de hoeveelheid van wat hij aan genade geeft en geloofskennis en geloofszekerheid blijft de Heere toch ook de soeverein. En dat is de eerste verklaring van het feit dat er zoveel verscheidenheid is en dat er onder Gods kinderen ook verschillen zijn. God deelt uit naar zijn welbehagen. De een krijgt meer dan de ander. Je ziet dat ook in de Bijbel al. Als je de levens van de verschillende Bijbelheiligen met elkaar vergelijkt, dan zijn er die heel veel van de Heere ontvangen hebben en die een diep inzicht in Gods genadewerk hebben gekregen en die ook in hun eigen leven tot een grote hoogte van geloofsvertrouwen zijn gekomen. Maar er zijn er ook die met veel minder overtuigingen, met veel minder licht door dit leven heen moesten. En die veel meer bestrijding hebben gekend en die veel meer in de diepten hebben verkeerd. Niet alleen is daar de invloed van Gods soevereine keus, daar kan ook een belangrijke factor zijn het karakter wat de Heere een mens heeft gegeven. En van belang kunnen ook zijn de dingen die gebeuren in de leiding die de Heere met de mensenleven heeft. Ook in dat opzicht is er verschil. De een heeft meer voorspoed en de ander meer tegenspoed. Van belang is ook het onderwijs, het geestelijk onderwijs dat je ontvangt van de preekstoel. Of dat je zelf zoekt in de lectuur die je leest. Zo blijft er onderscheid en daar moeten we mee rekenen. Gods kinderen lopen, als ik het simpel mag zeggen, niet in uniform, waarbij ze allemaal precies eender eruit zien. Er zijn er die hun leven lang met veel bestrijdingen te maken hebben. Er zijn er die inderdaad veel te twijfelingen kennen. En zie nou op zulke mensen maar niet neer als het met u door Gods genade een beetje anders mocht gaan. Want de Heere blijft toch zeggen, en laat dat dan maar het woord van God zijn in deze zaak. Op deze zal ik zien, zegt de Heere, op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Bij de Heere zijn ze niet verborgen. Ook al kunnen ze hier op aarde niet zo meekomen. Er is in die gesteldheid zelfs nog wel iets wat tot jaloersheid kan verwekken. Want je kunt mensen hebben die veel geleerd hebben en die in de hoogte gerezen zijn. En je kunt ook mensen hebben die misschien met wat minder geestelijke kennis door het leven gaan, maar die een aangebonden leven hebben. En die de Heere in alles nodig hebben. En die teer en heel nauwgezet hun pad vervolgen. Maar als we dan langs deze weg, deze door de Heere en via onze Dordtse leerregels gewezen weg zekerheid mogen verkrijgen, ligt dan het gevaar niet voor de hand dat de mens inderdaad hoogmoedig wordt? Gaan we ons dan niet wat voelen, nogal gewichtig worden? Ik zal niet zeggen dat dat gevaar er niet is. En ik zal ook niet zeggen dat dat gevaar altijd ontkomen wordt. Er zijn soms wel eens kinderen Gods en dan hoef je aan hun staat nog niet eens echt te twijfelen. Maar er zijn soms kinderen Gods die een beetje ongenaakbaar zijn geworden. Nogal uit de hoogte kunnen doen. Nogal hoogmoedig zijn. En waar zijn ze dan hoogmoedig op? Op datgene wat ze om niet ontvangen hebben. Nou, kun je daar nou hoogmoedig om zijn? Hoe bestaat het? Als je van genade leerde leven, hoe kun je dan met de genade iets worden? Is het nou niet precies tegengesteld aan wat genade nou eigenlijk is en zoekt te bereiken? En daarom als het voorrecht op de rechte wijze beleefd wordt, dan is die zekerheid van het heil een extra prikkel tot verootmoediging en tot aanbidding. Zo laat die 13e paragraaf ons weten. Wat een genade als het de mens te beurt valt dat de Heere hem ogen geeft om te zien en te herkennen het genadewerk dat God in zijn leven is begonnen te doen. Wat een verwaardiging, want wie ben ik en wat heb ik verdiend? En hoe zou ik het dan ooit te beurt, zou het mij ooit te beurt kunnen vallen dat de Heere mij die genade geeft van te geloven in Christus, van te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid? Waarom ik wel en een ander niet? Waarom kan een ander dat zo makkelijk missen en eraan voorbij leven? En waarom kwam het moment in mijn leven dat ik het niet meer zonder deze dingen kon doen, maar dat het in mijn leven een zaak werd waardoor ik tot de Heere gedreven werd en hem echt nodig ging krijgen voor mijn arm verloren ziel? Als we beseffen waar we vandaan zijn gehaald, waar God ons vond als verloren kinderen van Adam, dan kun je toch alleen maar diep buigen. Dan maakt genade niet groot, maar dan maakt genade juist klein. En dan houdt genade je ook klein. Want dan herinnert genade mij altijd aan mijn onwaardigheid. En laat God dat maar doen. Maakt die zekerheid dan misschien zorgeloos? Vleeselijk. Zo in de zin van, nou ik dat weet, dat de Heere me onder zijn verkorenen rekent. En nu ik dat mag weten op grond van wat de Heere zelf in mijn leven gewerkt heeft. Nu kan ik boven alle twijfels en boven alle zorgen verheven zijn. En nu kan me toch niks meer gebeuren, want de Heere zal de werken zijner handen niet laten varen. Dat heeft hij ook beloofd. En de Heere heeft gezegd dat hij de zijne nooit zal begeven en nooit zal verlaten. En als ik dan verkoren ben, dan lig ik voor Gods rekening, wat er ook gebeurt. Kan dat het resultaat dan zijn? Een zorgeloos leven. En weer moet ik zeggen dat de geschiedenis bewijst dat ook dat gevaar niet altijd vermeden is. Want laten we eerlijk zijn, Er zit in het hart ook van een wedergeboren mens nog altijd een antinomiaanse trek. Dat wil zeggen, een trek om het zonder de Here te doen. Een trek om jezelf toch te veel toe te staan. En niet nauwkeurig en nauwgezet te leven. Een trek om toch de zonde ook wat aan de hand te houden. En dan toch te denken, het komt wel goed. Het antinomianisme is er zo nog maar niet uit. Als het er ooit al uit gaat voor het uur van sterven. En zo zie je dat er onder Gods kinderen, en dan trek ik opnieuw hun staat niet in twijfel, dat er in het leven van Gods kinderen ook nogal eens zijn die betrekkelijk slordig door het leven heen gaan. Er kan een hele hoop bij door. Ze vindt ze in de Bijbel ook. Ik noem Lot. En wat had Lot nou voor leven, voor vrucht in zijn leven? Hoeveel mensen heeft Lot nou meegenomen toen hij uit Sodom vluchtte? En hoeveel invloed heeft hij nou gehad tijdens zijn verblijf in Sodom? En voor wie is hij nou tot zegen geweest? Wat heeft hij nou nagelaten? Hij mag geworsteld hebben in de binnenkamer. Hij mag zijn rechtvaardige ziel gepijnigd hebben in de binnenkamer. Maar wat kwam er nou van naar buiten? Naar Simson. Nou, laten we het verder over Simson niet hebben. U maakt die toepassing zelf maar. Er zijn er onder Gods kinderen die slordig geleefd hebben. En die echt in hun levenswandel geen aanbeveling waren voor de dienst van de Here. En je vraagt je soms af, kan dat er dan allemaal mee gepaard gaan? Maar waar de genade van de verkiezing recht beleefd wordt, en waar een mens langs het onderwijs van de Heilige Geest via de waarneming van de vruchten der verkiezing zicht krijgt op wat God aan zo'n ziel heeft willen schenken, waar die dingen recht beleefd worden en waar het als een wonder ervaren wordt. De Heere zag op mij neer. Daar is juist deze zekerheid een extra prikkel tot een heilige wandel. Heeft die genadige God die dit alles werkte daar dan geen recht op? Dat het leven van hen die zo begenadigd zijn nou ook aan hem zal zijn gewijd? Zegt de apostel Petrus niet terecht, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en in godsvrucht? Dan past het zulke mensen om met een teer geweten te leven. En te wandelen, nou zeg ik het met de woorden die Paulus gebruikt aan zijn brief aan de Filippenzen, te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Een levenswandel die overeenkomt met het evangelie. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Kom nog even terug via de Dordtse leerregels ook op de vraag naar die onderscheiden trap en maat. En daar hangt ook mee samen dat Gods kinderen niet altijd even ver komen. En dat niet al Gods kinderen zo ver komen dat ze het nou voor zichzelf ook met zekerheid weten. En dat is het, en daar zullen we de rest van onze tijd vanavond aan besteden. Dat is het waar het nou in paragraaf 16 over gaat. Pastoraal, u hebt dat ongetwijfeld gemerkt toen we met elkaar dit gedeelte lazen. Rekening houdend met de werkelijkheid zoals die in de gemeente kennelijk toen ook en nu nog wordt ontmoet en ontdekt. Want zo liggen de dingen soms. Er wordt hier in paragraaf 16 gesproken over mensen die het levend geloof in Christus, het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen. Er is wat een en ander gebeurd in hun leven, maar het is allemaal nog zo zwak. En het is allemaal voor hun eigen waarneming nog zo onzeker. En dan gaat het vervolgens in dit stuk van de Dordtse leerregels ook over mensen. En dat stukje dat begint bij veel minder behoren. En wat er dan verder volgt, gaat het over mensen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als ze wel zouden willen. Mensen die ook met een stuk onzekerheid door het leven heen moeten. Gemeente, hier raken we hele praktische dingen. En als we ze straks overdacht hebben, kunnen we daar ons eigen leven nou naast leggen. Zijn we nou bij die ene categorie? Of zijn we misschien bij die andere categorie die hier aangeduid wordt en we zullen er nader op ingaan zometeen? Of, en dat kan ook, horen we bij de derde categorie die in paragraaf 16 genoemd wordt. En dat is helemaal aan het eind. Daar gaat het namelijk over degene die God en Christus de zaligmaker niet achten. En zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel overgeven. En zich niet met ernst tot God bekeren. Dat kan namelijk ook. Wel nu, we krijgen dus een onderscheidelijke prediking. Aan de hand van dit onderscheidelijke gedeelte van onze belijdenis. Laten we ze maar eens nagaan. Ze waren er kennelijk in die tijd ook. Want anders hoefden de vaderen van Dort er niet speciaal op in te gaan. En ze waren er niet alleen in die tijd. Ze zijn er ook nu. Wie zijn dat dan? Het zijn mensen die zich niet rijk weten. En toch zouden ze, nou heb ik het niet over die derde categorie, toch zouden ze niet willen ruilen met al die gelovigen die het altijd lijken te bezitten. Nee, daar zouden ze toch niet mee willen ruilen. Waarom niet? Omdat het voor hen de vraag is, gelet op hun eigen ervaringen en gelet op hun eigen omstandigheden en gelet op hun eigen hart en gelet op de dingen die ze in hun eigen hart ontdekken, of het wel echt waar is als iemand het altijd lijkt te hebben. Is hun paspoort wel echt getekend? En daarom, als ze van zo'n kant adviezen krijgen, dan durven ze op die adviezen niet zo goed ingaan. Als van die kant gezegd wordt, ach mens, je moet niet altijd zo tobben. Je moet niet altijd zo in de put zitten. Je moet niet altijd zo in je ziel zitten te graven. Je moet veel meer letten op wat de Heere gezegd heeft en op het woord van de Heere en op de belofte van de Heere. En die beloften die zijn er toch. En die zijn toch Gods beloften en dat zijn toch altijd betrouwbare beloften. Je moet geloven. Dan staan zulke adviezen voor de ervaring van die mensen die hier in paragraaf 16 getekend worden, zo ver van de door hen doorleefde werkelijkheid af, dat ze er gewoon echt niks aan hebben. En aan een prediking die deze accenten en alleen deze accenten legt, hebben ze eenvoudig niks. Daar kunnen ze niet niks mee. verstaan zulke adviseurs dan niet? Dat geloven ook nog een keer een onmogelijkheid is? Verstaan ze dan niet dat een mens maar niet een knop om kan draaien en dat hij het dan zomaar in bezit heeft en dat het dan allemaal opgelost is? En als zulke mensen, zoals ze hier getekend worden, dan ook nog een keer horen dat er aan de verkiezing een keerzijde zit. De verwerping namelijk. Dan slaat zulke twijfelaars niet zelden de schrik om het hart. Zou ik daar dan misschien bij horen? En blijft het daarom zo lang donker in mijn leven? En lijkt het daarom net alsof de Heere naar mijn gebeden niet horen wil. Omdat hij me beschouwt als iemand voor wie het niet is. Die onder dat besluit van de verwerping ligt. Voelt u de problematiek? En wat is nou de uitweg uit deze problematiek? Want dat is geen theorie. Misschien voor u wel en misschien voor velen wel. Maar voor anderen is het echt beleving bij tijden. En zo is het in het leven van Gods kinderen menigmaal. Ik zou eigenlijk wel durven beweren dat er niet één van Gods kinderen is die het echt van de Heere geleerd heeft. Of hij heeft in meerdere of mindere mate met deze vragen kennis gemaakt. Hoe weet ik het nou? En hoe kom ik er nou achter? En is het wel van de Heere? Of is het van mezelf? Of heb ik het me wijs gemaakt? En moet ik het straks allemaal teruggeven? Ben ik misschien een verworpene? Wie hier niks van beleeft? Weet u wie dat zijn? Mensen die in de hemel zijn. Die beleven hier niks meer van. Dat is voor hen allemaal verleden tijd. En ook mensen die zich maar wat inbeelden, hier op aarde, beleven er niks van. Maar waar het werk van de Heere echt is, u kunt ervan op aan dat deze worstelingen geworsteld worden. Waarom dacht u dat de duivel een echt oprecht zoekend gemaakt mens met rust laat? Dacht u dat de duivel geen gebruik maakt van waar hij gebruik van kan maken, namelijk het ongeloof dat in het hart van zo'n mens altijd nog aanwezig is? Dacht u dat de duivel nooit eens een poging zou doen om zulke mensen allerlei dingen voor de voeten te werpen, waaruit zij dan de conclusie zouden kunnen trekken, zie je wel, dat kan met genade niet gepaard gaan? Wat is de uitweg uit deze problematiek? Gemeente, laten we dankbaar zijn. Ook in dit opzicht voor onze belijdenis. En laat ik u vanavond dan op deze manier en langs deze weg nog maar eens laten zien wat de grote waarde van onze belijdenis is. En laten we die toch alsjeblieft vasthouden. Want raken we dat kwijt, dan raken we ook een stuk pastoraat kwijt van de hoogste orde. Pastorale problematiek, daar wisten onze vaderen mee om te gaan, kennelijk. En ze hebben het op een tere manier onder woorden gebracht. Laten we eerst eens kijken naar die eerste categorie. Die mensen die het levend geloof in Christus nog niet zo krachtig voelen. Die dat zekere, dat vaste vertrouwen des harten niet zo zeker gevoelen. Die de vrede in het geweten niet zo zeker gevoelen. Die de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid ook nog niet zo zeker gevoelen. Die de roem in God door Christus ook al niet zo zeker, zo krachtig gevoelen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die nochtans de middelen gebruiken. Dat zijn trouwe kerkgangers. Dat zijn mensen die naar de kerk komen en met grote belangstelling voor geestelijke zaken onder de prediking gaan zitten. Dat zijn mensen die thuis ook nog eens een boek uit de kast nemen waar ze geestelijk voedsel uit kunnen halen. Soms is er hoop in hun hart. Soms wordt onder de verkondiging van het woord of door wat ze lezen hun hart geraakt. Soms kunnen ze hun hart ook wel eens echt voor de Heere uitstorten. En staan ze van hun gebed op, opgelucht. Want de Heere heeft naar hen gehoord, zo geloven ze. Maar op een ander moment horen ze in de prediking ook dingen die kennelijk bij het leven der genade horen en die kennelijk ook behoren bij de merktekenen van de ware christenen. En daar weten ze nou weer net niks van. Dat kennen ze weer niet. En dat is genoeg om hen mismoedig te maken. En ze durven in ieder geval niet te geloven als ze die dingen horen, dat het wel goed met hen is. En als ze die vruchten horen noemen, die we een paar weken geleden met elkaar overdacht hebben, dat geloof in Christus en die kinderlijke vrezen Gods en dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en die droefheid naar God vanwege de zonde. Ach, als er al wat is, wat is het dan weinig? En wat is het dan aangevochten? En wat is het soms al lang geleden dat we er wat van gevoeld hebben? Nee, ze zijn bang dat ze toch nog een keer zullen omkomen. Wie kent deze worstelingen in zijn leven? Voor wie is dit geen vreemde taal? Wat moeten zulke mensen nou? Wat is het advies, het echte, het juiste, het enige advies dat houvast geeft? Zulke mensen moeten niet wanhopen. Zulke mensen, ook als ze van de verwerping horen spreken, moeten niet zichzelf onder de verworpenen rekenen, zo wordt hier gezegd. Wat dan? Ze waren toch bezig met het waarnemen van de middelen. Ze gebruikten dat woord toch als een middel der genade door God gegeven. Ze zochten toch de toevlucht tot de Heere in het gebed om hun hart voor hem uit te storten en hun noden en zorgen hem bekend te maken. Ze waakten toch aan Gods poorten, om zo te zeggen. Laten ze erin blijven volharden. Want God heeft niet alleen de zondaren tot de zaligheid verkoren, maar de Heere heeft ook de middelen verkoren, waarlangs hij zondaren tot de zaligheid en de kennis ervan brengt. Blijf dan maar worstelen. Blijf dan maar roepen. Blijf dan maar vragen om meer licht. Niet vooruitgrijpen. Niet de dingen in eigen hand nemen, niet een beslissing forceren, maar gebruik blijven maken van de middelen, of, en zoals hier staat, vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade. Voelt u wat hier gezegd wordt? Er is al genade aan zulke mensen bewezen. Er is al een band gelegd door de Heere. Ook al durven ze het zelf meestal niet geloven. Maar laten ze nou wachten op de God van soevereine genade tot het hem behaagt om het licht helderder te laten schijnen. Om de duisternissen verder te verdrijven. En om meer houvast te krijgen aan de beloften Gods. Ziet u welke weg hier gewezen wordt? In het gebruik van de middelen volharden. En de genadige God bidden om zijn zegen over het gebruik van die middelen. Want daar heeft de Heer ons aan gebonden. En zie je dat de conclusie dan ook helemaal verkeerd en onbijbels en eigenlijk duivels is. Als mensen met de leer der verkiezing deze kant op gaan, dat ze zeggen, oh, maar als God mij uitverkoren heeft en als hij me hebben wil, dan vindt hij me wel of ik nou in de kerk of in de disco zit. Dat is een redenering van de duivel. Kan God je niet vinden in de disco? Je hebt geen enkele belofte dat hij dat doen zal. Maar je hebt wel een belofte dat de Heer het doen zal als je in de wegen van zijn woord gaat. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is de geopenbaarde en gewezen weg. Zoeken en dan ook nog met ernst en met ingespannen krachten. En dan is er die andere categorie, die ook genoemd wordt, mensen die ernstig begeren zich tot God te bekeren. Hem alleen te behagen. Van het lichaam des doods verlost te worden, daar hebben ze kennelijk last van gekregen. En nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als ze wel wilden. Mensen die dus van harte begeren, met ernst begeren, dat ze zich tot God zouden mogen bekeren. Dat ze van de zonde af zouden mogen komen. Dat ze van de Heere kracht zouden ontvangen om met de zonde te breken. Er zitten sommige zonden zo verworteld en verstrengeld in hun bestaan. En ze kunnen daar maar niet van afkomen. En ze kunnen daar niet de overwinning over behalen. En wat begeren ze het, omdat ze er innerlijk de pijn van gevoelen dat dat toch altijd zo is. Wat begeren ze dat ze er echt een keer van af zouden zijn. Die boze neigingen, die vuile lusten, die verkeerde gedachten. Je zit er maar mee en je komt er niet van af en je kunt er niet mee breken. En je kunt van jezelf niet besluiten om het nooit meer te doen en nooit meer te denken. Want het is er zelfs op het moment waarop je je knieën buigt en je ogen sluit en je hart op God richt. En ze zouden zo graag zich van harte tot God willen bekeren. Om alleen de Heere te behagen. Om het lichaam des doods met al de zondige restanten die erin zitten een keer te mogen afleggen. Maar ze begeren het wel en ze smeken er ook wel om en ze kennen ook wel de strijd. En ze weten ook wel met de apostel, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van deze lichaam, deze doods. Maar ze moeten voor zichzelf tot conclusie trekken dat ze in de weg van de godzaligheid en de weg van het geloof zo ver niet komen als ze wel zouden willen. Er zit toch nog zoveel zonde in hen. En de wereld blijft maar trekken. En je hoort er een zingen. Klagend zingen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. De inwendige verdorvenheid. Paulus had er ook last van. En je vraagt jou, wordt het nou nooit beter? Nou is het zoveel jaar geleden dat ik mocht geloven dat de Heere voor het eerst naar me omzag. En dat ik werkzaamheden met zijn woord en met zijn genade kreeg. En dat de Heere me vertroost eruit gered heeft. En nou ben ik zoveel jaar verder. En als ik naar binnen kijk en als de Heere me weer een blik aan mijn eigen hart geeft. Dan zie ik nog zoveel zonde. En dan heb ik intussen ook nog een aantal dingen ontdekt die ik vroeger helemaal niet voor mogelijk had gehouden. Word ik nou nooit een beter mens? Word ik nou nooit heiliger? Kom ik er nou nooit bovenuit? Komt dat omdat het niet echt is bij me? En dan hoor je van de verwerping. Zou het komen omdat ik toch een verworpene ben? Kent u dat probleem? Het is enigszins anders dan het vorige, maar het is wel een pastoraal probleem. En het is in het leven van Gods kinderen echt geen onbekende worsteling. Maar waar komt die begeerte nou vandaan? Die begeerte om je oprecht tot God te bekeren. Waar komt dat nou vandaan? Om van het lichaam des doods verlost te willen zijn. Waar komt dat nou vandaan? Alleen de Heere te willen behagen. Heb je die vrucht in je eigen akker geplant? groeit dat vanzelf op de verdorven grond van ons eigen bestaan? Zijn dat dingen die uit de mens verklaard kunnen worden? En al durven zulke mensen het zichzelf niet toe-eigenen, maar heel terecht wijzen de Dordtse leerregels naar dat woord uit Matteüs 12, een citaat uit Jesaja 42, waar het gaat over de Heere en hoe hij handelt met zulke mensen. Het rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En het geknakte riet zal hij niet verbreken. Daar gaat zijn zorg nou heel speciaal over. Gemeente, als Christus een huwelijk sluit, dan sluit hij een huwelijk niet met een bruid waar niks aan mankeert. Maar dan sluit hij, en ik begrijp daar niks van en u begrijpt het net zo min. Dan sluit hij een huwelijk met een bruid. Niet alleen met een vuil bruiloftskleed. Maar ook nog met een vuil en ziek en ergerlijk bestaan. Dan sluit hij een huwelijk met een bruid die gans en al verdorven is. Zwart. Onrein. Wat ziet hij in haar? Als je eerlijk jezelf leert kennen, hoe kan het dan dat de Heere ooit in je iets in je gezien heeft? Als je toch begint te weten nog alleen maar wie je voor God bent in je verbreking van de wet en in je afwijking van zijn wegen en in het zoeken van jezelf. En in het volgen van de listen en de lusten van je verdorven bestaan. En gehoorzaam te zijn aan de stem van de verleider. En dan heb je alleen nog maar een heel klein beetje begin van zulke kennis van je verdorvenheid. Terwijl God en Christus oneindig veel meer ervan weten. Hoe is het dan mogelijk dat hij op zo iemand in ontferming zou neerzien? Hij heeft die bruid ook niet lief, om wat ze in zichzelf is. Maar om wat hij van haar maakt. Om wat hij met haar gaat doen. En daarom zendt hij zijn geest uit. En gaat hij zijn geest die dingen laten werken, dat ze begeerte krijgen. Om zich echt tot God te bekeren. Dan zijn ze misschien voor hun eigen besef nog niet eens aan de bekering toe. Alleen maar de hartelijke begeerte om zich tot God te bekeren. Maar het is werk van zijn geest. En dat van het lichaam des doods verlost te willen zijn, omdat dat zoveel ellende veroorzaakt en je zoveel duisternis op je leven, op je levenspad brengt en God onteert. Die begeerte legt de Heilige Geest in het hart. En zo is Christus door zijn geest bezig om van die bruid één te maken. Die er zijn mag. En die straks er ook zijn zal. Zonder vlek. En zonder rimpel. En omdat zij van God geliefd is. Ziet God ze in Christus aan. En heeft ze in Gods berekening geen enkele zonde meer. Ook die zondige natuur waar ze hun leven lang mee te strijden hebben. Weet u waar die natuur, waar die zondige, dat zondige bestaanswijze terechtgekomen is? Naar Gods rechtvaardig oordeel onder het bloed van Christus. En waar de geest zo aan het werk gegaan is, daar gaat het niet mis meer. Daarom hoeven zulke mensen ook niet bang te zijn als ze van de verwerping horen gewagen. Ze moeten maar zoeken, hou vast te vinden aan dat woord over dat gekrookte riet. En dan hoeven ze in eigen ogen ook nooit meer te zijn dan dat. En zo rokende vlaspit. En ze hoeven in eigen ogen en beleving ook daar niet bovenuit te groeien. Maar waar ze genoeg aan moeten hebben is dat de Heere dat rietje niet afbreekt. En dat hij die vlaspit niet uitdooft. En dan wordt er nog een derde categorie genoemd, gemeente, zoals ik u zei. Maar dat is andere kost. En dat die genoemd wordt is ook juist. Want die mensen zijn er. En ze zijn er ook in de kerk. Welke dan? Dat zijn zij die Christus, die God en Christus niet achten. En zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees geheel overgeven. En zich niet met ernst tot God bekeren. Dat zijn mensen die zich helemaal niet druk maken om aan God alleen te zijn toegewijd. Dat zijn mensen die helemaal geen problemen hebben met het lichaam des doods waar ze van verlost moeten worden. Dat zijn mensen die helemaal geen problemen hebben met die geestelijke werkzaamheden, want ze weten er niks van. En ze begeren ze ook niet. En tot God bekeren, zich tot God bekeren, het komt niet in hun gedachten op. Ongelovigen, onbekeerlijken. Natuurlijk zoek je ze in de wereld, maar ze staan hier genoemd, in een kerkelijk geschrift. Ze zitten ook in de kerk. En ze zitten met name dan in de kerk als de kerk een tijd doormaakt waarin het geestelijke leven niet zo erg floreert. Een tijd als waarin we nu leven. Zeker, ze komen wel in de kerk. Sommigen van hen zijn zeer trouw in het komen naar Gods huis. Maar als het zondag geweest is, is het gebeurd. Dan is hun eigen werk, dan zijn hun eigen bezigheden, dan is hun eigen plezier, dan is hun eigen levensinvulling het belangrijkste. Ze hebben wel een Bijbel, maar die slaan ze alleen maar zo af en toe op. Plichtmatig. Als je nou toch gelezen, gegeten en gedronken hebt aan tafel, dan is het wel zo christelijk om die maaltijd met een klein stukje lezen af te sluiten. En misschien zijn er nog een paar andere momenten op de dag waarop de Bijbel voor de dag komt. Maar dat is het dan wel. Voor zichzelf het woord van de Heere lezen. Het woord van de Heere nog eens biddend onderzoeken. De Heere nog eens hartelijk vragen om toepassing van zijn woord door de werking van zijn Heilige Geest. Nee, wezenlijke interesse in die dingen is er niet. Er zijn belangrijke dingen en die gaan voor. Het hart gaat toch eigenlijk naar andere dingen uit. De zorgvuldigheden van de wereld. Je dagelijkse bezigheden en de drukte die je ermee hebt en je broodwinning en je promotie en de zorg voor je kinderen en alle gedoe in het huisgezin en dan als je vrij bent en je hebt vakantie, dan de zorg die je daarover hebt en de bezigheden die dat met zich meebrengt en als je terug bent, de verhalen die je erover vertellen kunt en al die dingen, verkeerde dingen, ik noem geen één verkeerde ding, allemaal geoorloofde dingen. Zorgvuldigheden van dit leven, maar ze nemen alle tijd in beslag. En ze leggen alles, al het andere leggen ze droog. God dienen, de Heere liefhebben, je leven aan de Heere wijden. Misschien dat er onder die mensen zijn die denken, ja, dat moest ik eigenlijk wel doen, maar later. Later. Waarom later? Ja, omdat er nu zoveel andere dingen zijn. Zoveel aantrekkelijke dingen. Zoveel belangrijke dingen. Zoveel dingen die voorgaan. Weet je zeker dat je een later hebt? Weet je zeker dat als je van de aardse dingen genoeg genoten hebt? En als je, en dat is ook nog een keer waar in het leven van sommige van de zondige dingen, voor je eigen gevoel genoeg genoten hebt, dat je van God nog een later krijgt om aan je ziel te denken. Weet je dat zeker? Wat zeggen de leerregels tot zulke mensen? Dat zij zich wel degelijk zorgen mogen gaan maken. Want zij hebben in de manier van leven Alle tekenen die erop wijzen dat ze bij de verworpenen horen. Als hun leven namelijk zo doorgaat, dan zijn ze straks op de plaats van de verworpenen. Wordt het dan geen tijd dat we ons bezinnen? Dat we ons afvragen waar we nou eigenlijk mee bezig zijn? Dat we onszelf niet meer laten verblinden door dit of dat. Maar dat we naar de roepstemmen Gods luisteren. En dat we er eens werk van maken. Om zich echt, ons echt tot God te bekeren. Want dat is zo hard nodig. Hoort u bij deze laatste categorie? Weet u wat dat betekent? Weet u waar uw reis straks eindigt? Weet u wat u straks te wachten staat? En nou klopt God op uw hart. Voelt u het? Hoort u het? Moet de Heere nog harder kloppen? Voordat we zijn stem horen. Eens klopte hij op de harten van de mannen van Nineveh. Toen daar een prediker uit het Jodendom kwam. Met de boodschap nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En dat zou echt gebeuren. Maar er kwam nog een mogelijkheid om het oordeel af te wenden. Er kwam nog een mogelijkheid om aan het oordeel te ontkomen. Er kwam nog een mogelijkheid om gespaard te worden. En de koning van Nineveh zag die mogelijkheid. 40 dagen zou het nog duren. 40 dagen krijgen ze nog genadetijd. 40 dagen om zich nog op hun knieën te werpen. En God om genade te smeken. 40 dagen om hun zonde af te breken. En de koning laat een proclamatie uitgaan waarbij al de mensen in Nineveh tot de beesten toe worden gesommeerd om zich zo tot God te wenden en van hun zonde en van hun afgoderij zich te bekeren. Maar de tijd is kort. En het gebeurde. En ze smeekten genade af. En Nineveh bleef gespaard. Want God is genadig en barmhartig. En groot van goede tierenheid. Dus het kan toch nog. Jawel, dat laat de geschiedenis van Nineveh weten. Het kan. Zolang er nog genadetijd is, kan het. Is dat voor u nog 40 dagen? Of 40 uren? Dat zou ook kunnen. Daarom zegt de schrift het met zoveel nadruk, zo ge zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil, gelooft zijn troostrijk woord. Verhard u niet, laat u lijden. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Amen. Psalm 32 vers 5.
Thank you.
Heren en genade God, laten we toch nog een keer tot u mogen komen, Heren, voordat we deze plaats verlaten. En laat het mogen zijn met oprechte dankbaarheid in ons hart voor de woorden die gij vandaag nog weer hebt willen spreken tot ons en die ons heil beoogden. Want daar ging het toch ook vandaag weer om. Toen het vanmorgen ging over de lijdende, de gebonden heiland. En als het vanavond ging over die geestelijke dingen, die worstelingen, die werkzaamheden, die oefeningen. Dan gaat het in dat alles toch uiteindelijk om het heil, de zaligheid van verloren zondaren. En dat hebt u op het oog en daar wilde u vandaag aan werken. En we bidden van u, Heere, wilt gij geven dat het woord van u ook vrucht mag dragen. En dat het kracht mag doen en dat het terecht mag komen daar waar het terecht moet komen. En dat het onderwijs mag geven daar waar onderwijs zo nodig is, ook het onderwijs van vanavond. En daar waar het verstaan moet worden voor het eerst, omdat het anders een verloren zaak is, dat het dan inderdaad ook verstaan mag worden en mag leiden tot waarachtige bekering tot u. Heren, laat uw geest uw woord nemen en het verder gebruiken en toepassen aan onze harten. En dan weet u wie wij zijn en bij welke categorie hoorders we behoren. We hebben er vanavond een paar speciaal voor de aandacht gekregen. U kent ons, Heere, u weet waar we staan, wie we zijn, hoe ons hart is. Geef ons overeenkomstig onze werkelijke noden. En wilt gij uw genade in deze weg verheerlijken, o God. Laten we het u bidden mogen in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 131, het eerste en het tweede vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.